Goedemorgen allemaal. Hier in deze zaal, ook in de gymzaal en de mensen thuis. Ik wil vanochtend graag tot u spreken. En ik ga het vanochtend hebben over een gezond gemeentelid. En we zullen straks daar ook over het woord van God openslaan. Maar het is eigenlijk ook een serie van drie waarom dit thema de volgende keer zal ik spreken over een gezonde gemeente. En de derde keer zal ik op eerste kerstdag spreken en dan zal het meer gaan over de Heer Jezus. Dat Hij de basis is voor überhaupt gezond te zijn. Vroeger, als voetbalcoach, dat ben ik geweest, was mijn statement: je moet willen winnen. En hoe gek het ook klinkt, in deze preek is mijn statement exact andersom. Je moet willen verliezen. En vroeger als voetbalcoach was ik erg fanatiek. En met luide stem bracht ik die boodschap ook over. Eerst in de kleedkamer en vervolgens nog langs de lijn. Het was zelfs zo erg, als Annelien, mijn vrouw, toen we eenmaal verkering kregen, wel eens wilde komen kijken, dan kwam ze aan op de parkeerplaats en ze hoefde maar even te luisteren en ze wist precies op welk veld het team speelde wat ik aan het coachen was. Want zo stond ik langs die zijlijn om de boel aan te moedigen en duidelijk te maken: je moet willen winnen vandaag. En dat lukte ook zo nog best wel. En toch, het was eigenlijk maar voor één zaterdag. En de boodschap die ik vandaag eigenlijk door wil geven: je moet willen verliezen, is een boodschap voor de eeuwigheid. Om de eeuwigheid te winnen. Vandaag zal ik overigens, zal proberen niet zo te gaan schreeuwen. Maar wat wel zo is, is dat deze boodschap nauw aan mijn hart ligt. En het is aan de ene kant ook echt wel met schroom, want wie ben ik nou wel om het woord te brengen? En toch is het mijn verlangen. Omdat ik denk dat het gewoon een wezenlijke boodschap is die moet klinken in de gemeente. En ik heb best wel een lange voorbereiding gehad. Ik zou eigenlijk vorige maand deze boodschap al brengen. Maar toen hadden we corona in het gezin en daardoor werd het uitgesteld. Dus ik heb geruime tijd gehad om te overdenken en elke keer kwam er weer wat nieuws bij en werd er weer wat weggestreept. En zodoende is uiteindelijk deze preek eruit gekomen. Nou, binnen de kringen behandelen we het boekje Wat is een gezond gemeentelid? Voor degenen die in deze gemeente zitten en lid zijn, is het als het goed is bekend. En we zullen ook nog gaan behandelen wat is een gezonde gemeente. We als oudste denken dat het belangrijk is dat we een goed beeld hebben van wat het is om een gezond gemeentelid te zijn en wat het is om een gezonde gemeente te zijn. Nu is het niet zo dat die boekjes zaligmakend zijn en totdat als het ware vervangend is. Nee, want uiteindelijk is dit onze basis. En nog veel belangrijker dan die boekjes. En toch geloven we dat die boekjes een handreiking zijn om in deze gemeente een goed zicht te krijgen op hoe een gezond gemeentelid eruit zou kunnen zien. In drie preken, zoals ik net al zei, wil ik dit onderwerp of deze onderwerpen verder uitpakken. Vandaag dus is het onderwerp een gezond gemeentelid. Op 6 december zal ik spreken over een gezonde gemeente. En op eerste kerstdag zal ik spreken over de Heere Jezus. Uit hem, door hem en tot hem komt echte gezondheid. In ons credo staat het volgende over de gemeente. Ik ga dat voorlezen. Voor u die misschien eens op de website bent geweest, denk je, dat is inderdaad zo. Maar ik kan me ook voorstellen dat we niet zo vaak op het credo kijken van onze gemeente. En dan is het misschien wel eens goed om er eigenlijk van bewust te zijn, wat hebben we daarover opgeschreven? Over de gemeente. De gemeente. Wij geloven dat alle die in Jezus Christus geloven door de Heilige Geest in één lichaam verenigd worden. De gemeente waarvan Jezus Christus het hoofd is. De gemeente is op de eerste Pinksterdag ontstaan en zal haar volheid bereiken bij Christus' komst door de zijne. De leden van dit ene geestelijke lichaam worden ertoe geleid zich in een plaatselijke gemeente te laten invoegen voor onderricht, gebed, gemeenschap, dienstbetoon en de viering van de doop en de maaltijd van de Heere. Zij dienen de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Gelovigen worden opgeroepen om elkaar lief te hebben zoals Christus hen heeft lief gehad. Nou, ik denk dat dat hele goede uitgangspunten zijn. En dat het belangrijk is om daar ons ook van bewust te zijn. Nou, dat hopen we ook in de komende tijd door de predikingen heen die ik mag gaan geven, ook meer handen en voeten gaan geven. En in het boekje dat we nu ook behandelen gaat het om een aantal kenmerken waar een gezond gemeentelid aan moet voldoen. In ieder geval waar die naar zou moeten streven. En belangrijk vinden we het om gezamenlijke uitgangspunten van de gemeente helder te hebben. Zodat we daarin elkaar ook juist kunnen dienen. Maar ook, nog belangrijker, tot we op die wijze een gemeente zijn tot verheerlijking van God. Maar laten we maar eerlijk zijn. Zo eenvoudig is het nog niet om samen gemeente te zijn. We zijn relatief een jonge gemeente. Samengesteld uit allerlei verschillende soorten achtergronden. Zowel kerkelijk, zowel qua opvoeding, van alles en nog wat. Een potpourri, zou je kunnen zeggen. En toch hebben we het met elkaar te doen. En het is belangrijk dat we daarin ook voor ogen hebben voor wie we het eigenlijk doen. En daarom is het ook belangrijk om te beseffen, wat zijn nou die uitgangspunten van de gemeente waartoe ik behoor? Ik vergelijk het wel eens een beetje, en elke vergelijking is altijd een beetje oppassen, want ik kan wel eens een beetje mank gaan, maar ik vergelijk het met een soort wielerploeg. De afgelopen tijd zijn er heel veel wielerwedstrijden geweest, en dan is er een groot peloton. En in dat peloton zijn een heel aantal ploegen, soms wel 20 ploegen. En al die 20 ploegen gaan op weg om de finish te bereiken. En eigenlijk ook om de prijs te winnen. Nou, maar elke ploeg heeft ook een bepaalde ploegentactiek, heeft bepaalde uitgangspunten waar de renners die in de ploeg zitten zich aan moeten houden, de stalorders, om ook die prijs te gaan behalen. Nou, zo geloof ik ook dat, ja, als het ware, meerdere gemeentes, plaatselijke gemeentes hebt, soms ook van verschillende denominaties. En zonder daar meteen allerlei oordelen op te willen leggen, wil ik van het uitgangspunt uitgaan, alle zijn de wedloop aan het lopen om bij de finish te komen. Zo ook wij hier als de reformatorische gemeente Heuvelrug. En daarin hebben we elkaar nodig. Maar het is ook belangrijk dat we weten op welke wijze we naar de finish toe gaan. Vanuit welke uitgangspunten we dat doen. En daarom is het goed om die basis, ja, te weten. En van daaruit ook, ja, de wedstrijd te spelen. Het belangrijkste DNA in de gemeente is de Heer Jezus zelf. Hij is de reden waarom we samenkomen. Hij is zowel de start als de finish. Het gaat om hem. Ik zou graag als een soort sleuteltekst voor de drie preken willen lezen Efeze 4, vers 15 en 16. Dat is niet waar we vanochtend heel uitvoerig bij stilstaan. In de volgende preek zal dat wat nadrukkelijker zijn. Maar het geeft wat mij aan, mijn hartsverlangen, wat ik heb voor deze gemeente. In deze tekst die we gaan lezen, ik kan u alvast beloven, de volgende keer, zo de Heere wil en wij leven, zullen we die tekst ook gaan aanleren om hem te kunnen zingen. Mijn vrouw die heeft de gave, dat weet u wel, om bijbelteksten op muziek te zetten. En deze staat al op muziek. We hebben die een keer mogen aanleren in een andere gemeente. En de volgende keer gaan we deze tekst ook, wat mij betreft, in deze gemeente aanleren. Efeze 4, vers 15 en 16, waar staat: maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Van hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. Nou, misschien wel het huiswerk voor de komende tijd. Ga maar eens even mijmeren over deze tekst. Ga daar maar eens mee bezig. Wat zegt deze tekst nou werkelijk? Op wat voor basis wij gemeente zouden kunnen zijn? Goed, dan wil ik nu graag lezen uit Matteüs 16. Matteüs 16, vers 24. Tot 26 en daar staat het volgende. Toen zei Jezus tegen zijn discipelen: als iemand achter mij aan wilt komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om mij, die zal het vinden. Want wat baat het een mens als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade leidt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Tot zover. Vers 24 begint met het woord toen. En toen is eigenlijk een verbindingswoord van het gedeelte dat hiervoor staat. Eerst was er de belijdenis van Petrus als woordvoerder van de discipelen dat Jezus de Christus is. Vervolgens de aankondiging van de Heer Jezus aangaande het lijden en sterven en ten derde dagen wederom opstaan, waarop Petrus de Heer Jezus apart neemt. Want Petrus denkt, ja, maar dit is niet wat ik wil horen. En Petrus gaat zijn meester terechtwijzen. Nou, vervolgens krijgt Petrus daarin heel nadrukkelijk de deksel op zijn neus. Want dat is niet wat zijn plek is. Bij de Heer Jezus gaat het zo anders. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de onderwijs in de zaligsprekingen. De Heer Jezus, die ze herkende als Christus, de Zoon van de levende God, maakt duidelijk dat hij moest lijden. De discipelen hadden wellicht een hele andere boodschap gehoopt. Ze hadden gehoopt dat Jezus, ja, binnen afzienbare tijd de troon zou innemen in Jeruzalem, dat hij de Romeinen het land uit zou jagen en wellicht dat zij ook nog, nou, een voorname plek zouden krijgen in de regering van het land. En Petrus, die wilde eigenlijk dat liever misschien wel horen. En Petrus ging dus de fout in toen Jezus bekend maakte over het lijden en sterven. Hij ging boven zijn meester staan. Juist het kenmerk van de verhouding tussen een rabbi en zijn leerlingen is dat de discipelen volgen. Zoals een schaap zijn herder volgt en niet gaat bepalen hoe de weg zal zijn. En wellicht, ja, dat ze dan net bekomen zijn van deze teleurstelling, dat het niet zo zou gaan zoals zij in hun hoofd hadden. En dan horen ze wat het werkelijk inhoudt om de Heer Jezus te volgen. Om werkelijk een discipel te zijn. En datgene wat de Heer Jezus dan zegt, wat we net hebben gelezen, dat staat op meerdere plekken in de evangelie. Het komt twee keer terug in Matteüs, twee keer in Lucas, één keer in Marcus. En het geeft aan dat het niet zomaar iets los is wat de Heer Jezus uitspreekt. Het is echt een sleutelboodschap van hem om aan te geven hoe we hem kunnen volgen. Wat daarvoor nodig is. Wat we misschien daarin juist wel te verliezen hebben. Ten eerste is het een boodschap voor de discipelen zelf. En de geschiedenis leert maar al te goed dat zij dat hebben geweten ook. Bijna allemaal stierven een gewelddadige dood en hebben moeten lijden voor het evangelie. Toch is het ook een boodschap voor ons. Het achter de Heer Jezus komen is opgebouwd uit drie elementen. Zichzelf verloochenen, je kruis opnemen, volgen. En alle drie wil ik nu behandelen. Zichzelf verloochenen. Een belangrijke reden dat we wellicht niet gezonde gemeenteleden zijn, is dat we schuldig zijn aan het feit dat we onszelf niet verloochenen. Zelfverloochening is niet hetzelfde als jezelf onthouden van bepaalde zaken. Studenten, sporters en zelfs occultisten ontzeggen zich van alles en nog wat. Maar met het ultieme doel van die zelfonthouding is zelfverheerlijking. Het ultieme doel van zelfverloochening zeker in het geval van deze tekst, is juist de verheerlijking, het eren van God. Jezus sprak over zelfverloochening in de context van de belangrijkste worsteling in het leven. De strijd om de troon. De worsteling over wie God is. De strijd die woedt ook nog vaak zat in ons persoonlijk leven. En ook in de gemeente. Wie zit er werkelijk op de troon? Steeds weer de strijd met ons ik. Die steeds weer centraal komt te staan. Als het goed is, leeft een christen voor zijn Heer. En beseft dat hij deel is van een groter geheel. We worden ten gevolge van onze wedergeboorte onderdeel van het lichaam van Christus. En opgeroepen ons aan te sluiten bij de plaatselijke gemeente. Heel goed misschien om dat ook wel te beseffen. Het christen zijn is niet een individuele zaak. Het is een groepsgebeuren. En je wordt terstond na je wedergeboorte dus deel van het lichaam van Christus. En dan het tweede, kruis opnemen. Deze is nog pittiger. Toen de discipelen dit hoorden, wisten ze waarschijnlijk gelijk wat dit betekende. Elke Jood in die tijd wist wat deze uitspraak namelijk betekende. Het betekende letterlijk dat men tot de dood veroordeeld was en dat hij de dwarsbalk van zijn kruis, waarmee hij gekruisigd zou worden, op zich moest nemen. Jezus deed dit. En we weten dat Simon van Cyrene het van hem overnam toen ze op weg waren naar Golgotha. Dit zou je zelfs kunnen zien als een letterlijke verwijzing met betrekking tot het noodzaak van kruisdragen. Het opnemen van je kruis was een enkele reis naar de plaats van executie. Je komt niet terug. Het is einde verhaal. Dit geeft aan dat mijn eigen ik, mijn vleeselijke natuur, mijn gevallen natuur, totaal geen plaats heeft in het koninkrijk van God. Het moet sterven. Sterker nog, Jezus zegt hier dat tenzij iemand bereid is om aan zichzelf te sterven, hij, zij, niet eens het koninkrijk binnen zal komen. Dan nog iets heel specifieks over kruisdragen. Er staat zijn kruisdragen. Niet iedereen heeft hetzelfde kruis. Daarom moeten we ons ook niet direct bezighouden met het kruis van een ander. Maar we moeten een bereidheid hebben om ons kruis te dragen. En hiervan zelfs het voorrecht in te gaan zien. Dit kruis werkt uit dat we gaan lijken op de Heer Jezus Christus. Het derde element, volgen. Het volgen gaat hier over navolgen met volledige overgave. Op een wijze hem te volgen naar zijn voorbeeld en te volharden in goed doen. En dit alles zonder vragen. Zoals in het lied wat de toekomst brengen mogen, mooi staat verwoord. Wat de toekomst brengen mogen, mij geleidt des Heren hand. Moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Leer mij volgen zonder vragen. Vader, wat gij doet is goed. Leer mij slechts het heden dragen met een rustige, kalme moed. Hoe kom je dan tot navolgen? Denk aan eenvoud van de roep waar de discipelen mee geroepen werden. De Heer Jezus die riep, volg mij. En er staat geschreven dat ze hun netten achterlieten en ook meteen eigenlijk volgden. Ze twijfelden niet, ze gingen meteen volgen. Hoe kan dat toch? Ik moest in dat kader denken aan Abraham, die ook gehoorzaam was en ook op weg ging. En het waarom Abraham dat ging doen, kunnen we lezen in Handelingen 7 bij de toespraak van Stefanus. Daar staat aan Abraham was de heerlijkheid verschenen. En dat was de reden dat hij op weg ging. Ik vermoed dat ook het zo ging met de discipelen die op weg gingen en ingingen op de roepstem van Jezus. Het is niet de verdienste van de discipelen tot zij gingen volgen. Maar het was de verschijning van de Heer Jezus, die blijkbaar zo'n invloed uitoefende tot ze niet anders konden dan gingen dan te volgen. Het initiatief lag bij Jezus en het was het werk van Jezus wat hij deed, waardoor zij in gehoorzaamheid gingen volgen. En op dat moment begrepen ze nou, misschien nog helemaal niet zoveel wie die Jezus nou precies was. En wat zijn doel was, dat hebben we ook eigenlijk net bij de inleiding ook naar voren zien komen. En zo is het denk ik ook met ons. Op het moment dat we wedergeboren worden, dan weten we vaak nog geen eens zoveel. En toch weten we zeker, we willen volgen. We willen die wedloop gaan. En niet om af te haken, nee, tot de finish aan toe. Hij roept ons op om te volgen in gehoorzaamheid. Tja, jezelf dus verloochenen. Je kruis op je nemen. Volgen. Misschien zeg je wel, dat kan ik niet. Geen mens kan dit. Dan zeg ik, dat klopt. Het is alleen maar mogelijk omdat de Heere Jezus onszelf is voorgegaan. Hij heeft zichzelf verloochend. En hij heeft zijn kruis op zich genomen. Hij is alleen niet iemand gevolgd. Omdat hij niemand kon volgen. Hij moest die weg alleen gaan. Onze weg is altijd met hem. En niets voor niets, zegt Jezus zelf, wat niet mogelijk is bij mensen, is mogelijk bij God. Vers 25 en 26 benadrukt het belang van dit principe. Niet door eigen werken of door eigen kunnen, maar puur door genade ontvangen we het ware leven. Men wendt zijn leven door het aan Christus te geven, in plaats van het op een zelfzuchtige wijze proberen te winnen. Dus we winnen door te verliezen. In vers 25 en 26 gaat het om het Griekse woord psyche, wat betekent ziel en leven. Het gaat om leven in de breedste zin die je maar kunt bedenken. We kunnen er wellicht intrappen en denken dat als we de hele wereld winnen, we alles hebben. Maar dat is allemaal maar tijdelijk. Het diepste psyche, het diepste leven, is enkel en alleen voor hen die in Christus Jezus zijn en het leven hebben ontvangen. Nu ten dele, straks volledig. Maar nu al is het een vreugde om hem te kennen die ons is voorgegaan. Wat duidelijk is geworden bij het langslopen van deze drie punten. Hoe belangrijk het is om jezelf op te geven. Niet langer ik, maar Christus leeft in mij. Lezen we ook in Galaten 2 vers 20. Een bereidheid om te willen verliezen. En aan de hand van de twee volgende uitgangspunten wil ik ons gedeelte nog verder behandelen, uitdiepen. En dat zijn de volgende twee punten. Een gezond gemeentelid is al gestorven. En een gezond gemeentelid sterft steeds weer. Een gezond gemeentelid is al gestorven. En daarvoor wil ik opslaan Romeinen 6 vers 5. Laten we dat opzoeken. Vers 5. Want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechters vrij van de zonde. Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Komt daarin duidelijk terug. Als jij een christen bent geworden, ben je gestorven aan jezelf. Dus een ieder die belijdt een volgeling van de Heer Jezus te zijn, is eenmaal in zijn leven reeds gestorven. Gestorven aan zichzelf. En dat kunnen we weten doordat we het evangelie kennen. En het is zo belangrijk om het evangelie goed te kennen. En ook dat is een van de kenmerken voor een gezond gemeentelid, waar we in de afgelopen weken ook bij hebben stilgestaan. En ik wil ook nadrukkelijk dat stukje, wat is het evangelie, wat ik heel mooi vond uitgelegd in het boekje, ook voorlezen. Om eigenlijk te bekrachtigen hoe belangrijk het is om een helder beeld te hebben van het evangelie. Het staat het volgende. Het evangelie of goede nieuws van Jezus Christus is dat God de Vader, die heilig en rechtvaardig is in al zijn daden, toornig is op zondaren en de zonde zal straffen. De mens die niet gehoorzaamt aan Gods heerschappij is vervreemd van Gods liefde. Voor hem dreigt het gevaar van een eeuwige en onbeschrijfelijke, vreselijke veroordeling door Gods straffende hand. Maar God, die ook rijk is in barmhartigheid vanwege zijn grote liefde, zond zijn eeuwige zoon, geboren uit de maagd Maria, om te sterven als losprijs en plaatsvervanger voor de zonde van opstandige mensen. En nu, door de volmaakte gehoorzaamheid van de Zoon van God en zijn gewillige dood aan het kruis als betaling voor onze zonde, zullen alle die zich bekeren en geloven in Jezus Christus, hem volgend als hun zaligmaker en Heer, gered worden van de komende toren van God, rechtvaardig verklaard worden in zijn ogen, het eeuwige leven hebben en Gods geest ontvangen als voorsmaak van de heerlijkheid van de hemel, waar ze met God zullen zijn. Het is deze boodschap, hier in korte bewoordingen geschetst, die wij ons eigen moeten maken en waar we ons moeten verheugen, indien we gezonde gemeenteleden willen zijn. Tot zover het citaat in het boekje. En eigenlijk is dat toch ook een vraag die ik vanochtend maar neer wil leggen. Want we hebben het over gezonde gemeenteleden. Maar ben jij al wel een gemeentelid? Bent u al ontdekt aan de zonde? Heeft u zich al bekeerd? Heeft u geloven in de Heer Jezus Christus? En in zijn volbrachte werk? Is de Heer Jezus al de Heer van uw leven? Hoe zit je hier? Zit je hier vanochtend echt als een deelnemer, als een deel van de gemeente? Of zit je hier, als je heel eerlijk bent, toch nog als een soort toeschouwer? Die het wel aanhoort, die misschien denkt van ja, later misschien eens een keer. Maar nu nog niet. Dan is het als het ware als je bij een sportwedstrijd zit en je zit inderdaad op de tribune. En je kijkt toe. Laatst, bij alle toestanden in Staphorst, vond ik dat die dominee daar eigenlijk wel een mooi beeld gaf. Hij zegt, want mensen vergeleken het met een sportwedstrijd waarin ook niemand naartoe mocht. Hij zegt, ja, maar het is niet de bedoeling dat je als toeschouwer in de kerk komt. Het is de bedoeling dat je als deelnemer in de kerk komt. Want je bent onderdeel van het lichaam van Christus. En zo hoop ik ook dat u naar de gemeente komt. Niet als consumerend van, ik ga eens achterover zitten en ik hoor het allemaal aan. En ik pak er wat uit en doe er wat mee, misschien. Nee, tot u beseft, als ik werkelijk een volgeling van de Heer Jezus ben, kom ik hier als een deelnemer en heb ik ook wat te brengen. Kijk ik om me heen, wie je kan dienen, wie je kan helpen, voor wie ik misschien een woord heb. Maar wil ik ook opgebouwd worden? Omdat ik geloof dat ik ook in mijn gemeente het woord mag horen. Dus als jij dat nog niet hebt, die zekerheid nog niet hebt, dan zou ik je toch willen oproepen, zou ik u willen oproepen. Ga daarover in gesprek. Laat het niet steeds over u heen gaan als het ware, maar laat het een woord worden wat bestemd is voor uw hart. Spreek gerust mij of een andere oudste of iemand die je kent en waarvan je weet dat hij of zij de Heer Jezus kent hierover aan. Dan kan je meteen beproeven of die ander ook werkelijk het evangelie kent en jou ook kan uitleggen. Maar wacht er niet mee. Wedergeboorte is een vereiste om deel te krijgen aan de gemeente. Niet de doop per se. Maar wij als gemeente geloven dat doop een stap in gehoorzaamheid is, als het ware een normaal gevolg is van wedergeboorte. Net in dat gedeelte van Romeinen 6, als je de versen daarvoor, dat beeld van sterven komt ook zo heel nadrukkelijk naar voren in de doop die wij voorstaan. Waarin je symboliseert door het watergraf de dood die je bent ondergaan. En om ook vervolgens weer naar boven te komen, symboliseer je mee dat je bent opgestaan in Christus. Nou, zo'n gemeente zijn wij. En daarom, als je lid wil worden van deze baptistengemeente, is de doop daar ook een voorwaarde voor. Omdat wij geloven dat het niet zozeer garantie is of de zekerheid of de expliciete verplichting om je een christen te weten, maar omdat we geloven dat het een stap is in gehoorzaamheid. En daar ook in zouden we je willen oproepen, als je nog niet gedoopt bent, denk daar eens over na en onderzoek het. En ook daarin zijn we bereid om er gerust eens over door te praten. Het volgende punt. Een gezond gemeentelid sterft steeds weer. Dan zou je kunnen denken, jongen, nou ben ik gestorven? Heb ik mijn hele leven afgelegd? En dan wordt het eigenlijk nog erger. Een gezond gemeentelid sterft steeds weer. Dit wordt ook wel de dagelijkse bekering genoemd. En belangrijk om te weten dat bekering eigenlijk verschillende elementen ondervat. Elementen die meespelen zijn berouw, maar ook ommekeer, verandering van denken. En het is niet alleen een emotioneel spijt betuigen. Zoals je bijvoorbeeld bij Judas zag. Judas had een emotionele spijtbetuiging. Hij had spijt van wat hij gedaan had en toch kwam hij niet tot ommekeer. Hij kwam niet waarlijk tot bekering. En ook in ons leven is het zo dat we die dagelijkse bekering gewoon ook steeds nog nodig hebben. En het gaat steeds dieper. Steeds dieper. En waarom gaat het steeds dieper? Omdat je steeds meer zicht krijgt op de Heer Jezus, als het goed is. Dat je hem steeds beter leert kennen en dat je jezelf, als je kijkt naar hem, beseft dat je nog zo tekort schiet. Maar dat je wel bedoeld bent om gelijkvormig te worden aan hem. En daarvoor is het noodzakelijk dat je tot transformatie komt. En dat je gaat bedenken, mijn innerlijk moet veranderen. Zoals Jeroen ook 2 weken geleden in zijn preek aan ons heeft uitgelegd uit Romeinen 12. Het komen tot een metamorfose. Het komen van een verandering in je gezindheid. En daardoor de noodzaak dat je gaat zien, het leven kan ik alleen maar leven vanuit genade. Het is genade tot ik wedergeboren ben, maar het is ook genade om die weg als christen te gaan. En het is een verandering die van binnen naar buiten gaat. Ten diepste gaat het om verandering van ons hart. En als ons hart verandert, zal dat ook naar buiten toe zichtbaar worden. Geen gemakkelijk leventje dus. Het heet ook niet voor niets wedloop. Geen geluk zoals de wereld geluk ziet, maar een ander geluk. Lees maar hoe de Vader omgaat met ons als zijn kinderen in Hebreeën 12. Hoe hij ons ook tuchtigt. Hoe hij niet alleen maar ons een gemakkelijk paadje belooft, maar hoe hij ons wil vormen en kneden naar het beeld van de Heer Jezus. Een leven waarvan zeker is dat je te maken krijgt met vervolging omdat je christen bent. Want wat staat er in 2 Timotheüs 3 vers 12? En ook alle die godvruchtig willen leven in Christus Jezus zullen vervolgd worden. Ik wil het visualiseren of in zoverre je eigenlijk daarin meenemen aan de hand van het proces van een bloembol. Dit is de maand november. Verschillende mensen zijn misschien al binnen de tuin en planten de bloembollen omdat ze hopen dat dat in het voorjaar weer opkomt. Sommigen die hebben ze er nooit uitgehaald en staan ze nog steeds in de grond. Maar ook dan zie je dat ze toch soms maar weer zo op helemaal onverwachte plekken in het voorjaar weer naar boven komen. Het grootste deel van dat proces, dat speelt zich af onder de grond. Dat zien we helemaal niet. Ook dat is misschien wel eens een goed beeld voor ons. Ik denk dat we vandaag de dag al heel snel bezig zijn van wat is zichtbaar, wat is er boven de grond. Maar ik denk dat de weg van een christen in eerste instantie naar beneden om zich te wortelen. Om echt daadwerkelijk te gaan leren wie de Heer Jezus is. En het grappige is ook die bol doet zich dat. Er komen als het ware sprietjes uit, die wortels die verder naar beneden gaan. En langzamerhand, op een gegeven moment wordt er een puntje zichtbaar. En dat is eigenlijk hoe langzamerhand die bloem gevormd wordt. Opmerkelijk ook wel is dat die bol, die zich dus in de eerste instantie heeft gevoed, dat hij dan de voeding kwijtraakt. Hij sterft als het ware, hij wordt steeds dunner. Ik heb een mooi filmpje gezien van kinderen op het internet. In het begin van het proces was de bol 14 centimeter en helemaal aan het einde, toen de, de, de tulp uitgebloeid was, was hij 4 centimeter was er over. Hij was helemaal leeg gezogen. Alle voeding was eruit gehaald. Eigenlijk, het meest goede voor een bol is, op het moment dat hij eigenlijk in de knop staat, moet je hem afknippen. Dan denk je, ja, dat is nou ook wat. Dan knip ik hem af en dan zie ik uiteindelijk nog niet hem in al die kleuren naar buiten komen. En waarom is dat? Dan kunnen de voedingswaarden die eigenlijk helemaal naar die bloem getrokken worden, die kunnen weer naar beneden toe, zodat de bol zich beter kan herstellen en het volgend jaar eigenlijk weer op kan komen. Het is wel eens goed om te beseffen dat er in de natuur zoveel lessen eigenlijk geleerd kunnen worden, die we ook kunnen toepassen op ons christelijk leven. En zo ben ik daar wel mee bezig. En juist ook in dat proces van die bloembol, die ook elk seizoen sterft die als het ware weer af. En komt weer op het moment dat hij daarvoor bedoeld is. En ook zo wij moeten steeds weer sterven aan onszelf, omdat we toch nog met dingen te kampen hebben waarvan we merken van hé, maar dat is niet zoals de Heer Jezus is. En wil ik werkelijk veranderen, wil ik werkelijk meer worden naar Hem, dan is het noodzakelijk dat ik dat beleid en dat ik me weer omkeer. En woorden die vandaag de dag heel populair zijn in de samenleving zijn zelfontplooiing, zelfverwezenlijking, zelfhandhaving, zelfautonomie. En die woorden die staan haaks op onze roeping. Jezus ontwikkeling in mij. Dat is eigenlijk waarvoor we moeten gaan. Minder Erik, meer van de Heer Jezus. We worden dus opgeroepen tot gehoorzaamheid zoals ook Jezus gehoorzaam was. Hij was bereid om onrecht te verdragen. Maar niet gemakkelijk dus. Nee, want het gaat tegen de principes van de wereld in. Het gaat tegen mijn vlees in. En laten we er niet omheen draaien. Sterven doet pijn en kost ons wat. Ik denk ook dat we dat niet moeten bagatelliseren. Ook Jezus wist als geen ander dat hij de weg die hij naar het kruis moest maken, te maken zou krijgen met pijn en lijden. Zowel fysiek als geestelijk. En nog het ergste voor hem, afgezonderd te zijn van de Vader. Hij vroeg zelfs aan de Vader of deze drinkbeker aan hem voorbij mocht gaan. En vervolgens was dan ook zijn bede. Maar niet mijn wil geschieden, uw wil geschieden. Is dat ook ons gebed? Of willen we toch eigenlijk een paadje lopen? Wat een stukje makkelijker is. Wij hebben ook als gezin in de afgelopen jaren wel geleerd dat het niet altijd een makkelijk paadje is. Wij zijn de afgelopen jaren, vanaf 2014, hebben we 7 verhuizingen gehad en we hebben in 5 woonplaatsen gewoond. En dat was niet vanwege dat we dat zelf zo graag wilden, maar dat was eigenlijk noodgedwongen. Moeilijke jaren met conflicten, verdriet, gemis en nog veel meer. En ik snap daar een heleboel niet van. Heb geen antwoord op alle waaroms. Het heeft ook gevolgen, al die verhuizingen. Om steeds weer naar een andere plek te moeten. Het heeft niet alleen gevolgen voor mij. Het heeft gevolgen voor mijn vrouw. Het heeft gevolgen voor mijn kinderen. En toch is ons getuigenis: God is goed en hij doet goed. Daar kunnen we ook van getuigen. Door ervaringen die we hebben mogen meemaken. Wat niet wil zeggen dat het makkelijk is. Nog steeds niet. En nog steeds zijn er ook littekens die over zijn gebleven. Maar dwars daardoorheen, elke keer weer, mogen we zicht hebben op de Heer Jezus. En wie Hij is. En dan is het waard. Bovendien hebben we door deze periode heen heel veel kunnen leren. En dat mogen we dan ook weer doorgeven aan anderen. En ook moest ik gewoon in die periode eigen zonde onder ogen zien en beleiden. En dan is het niet makkelijk om dat onder ogen te zien. Het liefst wil je dat soms ook wel een beetje weghouden. Maar het is goed om toch op een gegeven moment, ik was namelijk zo iemand, Renje Rot. En ik dacht het vooral ook, ik was nog een beetje zo'n Petrus die voor de troepen uitrende. En eigenlijk, als het oneerbiedig gezegd, Ik wist de plek al waar de Heer Jezus aan het werk moest gaan. Nee, zegt de Heer Jezus, je moet mij volgen. Je moet achter mij aangaan. Nou, dat zijn lessen die ik heb moeten leren in mijn leven. En die ik ook moest belijden om daarmee in het licht te komen. En toch was ook in die moeilijkste tijd, was de wetenschap veilig in Jezus' armen. Dat lied, wat we kennen uit Johan de Heer wellicht, dat was eigenlijk het lied wat ons steeds weer troost gaf en waarvan we uiteindelijk ook wisten, dat is genoeg. Veilig in Jezus' armen. Als dat ons belijdenis is, als we die kennis hebben, dat is genoeg. En ik zou je dan ook echt willen oproepen, als je moeite hebt, stil verdriet, pijn of andere zaken, het bij het kruis te brengen. Hebreeën 12 spreekt over het afleggen van alle zonde en alle last. Dat is een voorwaarde om de wedloop van het leven te lopen. En nog zou je kunnen zeggen, ik vind het zwaar. Zelfverloochening, kruis opnemen en volgen. Wat werkt dat dan uit? Nou, ik geloof echt. Dan kom je tot je doel van je leven. Als je bereid bent dat te gaan doen. Dan kom je namelijk tot een leven voor de verheerlijking van God en je daarin te verheugen. Dat kan je ook heel mooi teruglezen in Efeze 1. Waar dat eigenlijk 3 keer ook staat als het grote doel van de mens. Leven tot lof en verheerlijking van Hem. Maar wat we ook daardoor hebben gekregen, doordat we in zijn gegaan, door de Heere Jezus, gemeenschap met de Allerhoogste. En Johannes 1 werkt die gemeenschap ook prachtig uit. Gemeenschap met de Allerhoogste, maar ook gemeenschap der Heiligen. Zoals wij hier zitten met elkaar, in Christus, broeders en zusters. En hebben we gemeenschap met elkaar. Welk een voorrecht is dat? Ook in deze tijden, waarin de wereld het niet meer weet. Waarin er steeds meer angst en paniek is. Hebben wij een vaste zekerheid, hebben wij een vaste hoop in Christus Jezus. En we mogen elkaar daarin vasthouden en elkaar wijzen op de Heer Jezus. Welk een voorrecht is dat? Dat geeft vreugde van een andere orde. 3 tips om mee af te sluiten, die belangrijk zijn om een gezond gemeentelid te zijn en te werken aan waar we toe opgeroepen worden. 3 tips die je ook bij de dokter zou kunnen krijgen in het kader van een stukje gezondheid. Mijn benadering is net wat anders, maar ik denk als ik deze 3 zeg, rust, goede voeding en beweging, dan zou je dat ook kunnen horen bij een of andere campagne voor gezondheid vanuit de overheid. Blijkbaar zit er in die woorden toch wel iets wezenlijks. Rust. Hoeveel onrust is er niet vandaag? Ik vind het altijd zo opmerkelijk dat de Heer Jezus zegt, kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Enkel en alleen dat woordje rust, vrede. Heb je dat? Heb je die rust? Heb je die vrede in je hart? Of ben je eigenlijk continu aan het jagen? Door omstandigheden of door wat je zelf allemaal wel niet vindt wat je moet doen. Soms kan je gewoon fysiek zoveel vermoeidheid meedragen. En vind je het steeds lastiger worden om je hoofd te rusten te leggen. Maar je kan ook geestelijk onrustig worden. Je ziel kan onrustig zijn. De Psalm 42 spreekt daar ook van. Maar ook dan worden we opgeroepen om te gaan naar Hem, waar we rust kunnen vinden. Dat is denk ik ook wezenlijk voor ons als christen, ook in deze turbulente tijd. Het schuilen bij Hem. Maarten Ezinga sprak over de secret place, waar Psalm 91 het ook even heeft. Om te zijn in de intimiteit met de Vader. Het tweede, goede voeding. En ik denk daarbij toch aan het belang van stille tijd. Stille tijd is altijd zo'n onderwerp, op de een of andere manier geeft dat toch vaak strijd. Van mensen die zeggen, dat lukt me niet hoor. En moet dat werkelijk elke dag? Dat wil ik helemaal niet. Of ik heb zoveel andere dingen te doen. Je moet eens weten wat ik allemaal moet doen. En toch zeg ik, het belang van stille tijd, van een dagelijkse omgang met de Heer. Hoe je dat dan invult, daar zijn verschillende methoden voor. Het wil echt niet zeggen dat je ieder dat op een exact dezelfde wijze moet doen. Maar ik zou je er toch in willen aanmoedigen om er werk van te maken, om dagelijks je te trainen in de omgang met de Heer. Maar ook niet alleen maar als een wet, of juist niet als een wet, maar vanuit een relatie. Vanuit het verlangen om die ontmoeting te hebben. Ik geloof, als je werkelijk een relatie met iemand hebt, dan wil je die persoon steeds beter leren kennen. Zo is het in ieder geval tussen mij en mijn vrouw gegaan. En ik kan u ook niet zeggen van, nou, we zijn nu 24 jaar getrouwd. Nou, Annelien, nu ken ik je wel voldoende. Nu hoef ik je, zo is het wel klaar. Nee, ik ben elke dag weer geïnteresseerd in wat zij meemaakt en zij in mijn leven. En ja, je groeit eigenlijk steeds meer ook naar elkaar toe. Omdat ik ook van haar weet dat er nog één belangrijker is in haar leven. En dat is de Heer Jezus. En dat geldt ook voor mij. En het mooie is, als je zo samen op weg bent, dan kom je steeds dichter bij elkaar. En je leert elkaar daarin steeds beter kennen. Maar ten diepste gaat het om het kennen van de Heer Jezus. En we leren hem kennen, ja, door ook in zijn woord te zijn. Dus het belang van stille tijd. En echt, als je daar afschuw van hebt of het toch niet lukt, zoek iemand op die je daarbij kan helpen. En begin heel eenvoudig, met kleine stapjes. Maar ga het alsjeblieft doen. Een ander iets voor goede voeding, de woordverkondiging op zondag. Hoe luister jij? Vooringenomen, nieuwsgierig? Luister jij op de zondag met de gedachte een rijke maaltijd te ontvangen van de Heer? Geloof je dat als je hier komt, hij daadwerkelijk ook een persoonlijk woord heeft voor jou, maar ook voor de gemeente? Of ben je vooral aan het luisteren, dat is belangrijk voor die, of dat is belangrijk voor hem? Nee, eigen je het ook voor jezelf toe. Laat je jezelf dicht, mag het dicht bij je hart komen. Om van daaruit ook wellicht weer hernieuwd tot een toewijding te komen. Het is belangrijk om tijdens de wedloop voeding te ontvangen. Even terug naar het wielrennen waar ik zo straks al over had. Hoe belangrijk is het niet voor een wielrenner die, nou, bijvoorbeeld voor een bergrit van 200 kilometer op pad gaat en als hij vergeet te eten, dan krijgt hij hongerklop. En dan kan het maar zo zijn dat hij ineens minuten verliest en helemaal achterop raakt. En er is zelfs een kans dat hij, nou, de wedstrijd niet uit kan rijden. Daarom is het ook voor ons belangrijk dat wij ons tijdens de wedloop blijven voeden. Dus rust, goede voeding, maar ook beweging. Het belang, het verlangen om mee te werken aan de grote opdracht. Om ook uit te gaan. Om niet alleen maar te denken, ik ben zo druk met rust en goede voeding en vervolgens kom ik tot niks meer. Nee, ook dan mis je iets. Ook dan, gisteren mocht ik mee op het voetbalveld naar buiten toe. Ik werd gevraagd voor het team van Michiel om te vlaggen, grensrechter te zijn. En ik heb ervan genoten om gewoon ook lekker anderhalf uur in de buitenlucht te zijn. En ik moest zelfs een paar keer hardlopen langs de zijlijn. Nou, geen spierscheuring opgelopen, et cetera. Maar ik vond het gewoon ook lekker om daar gewoon een onderdeel van te zijn. En gisteren was zo'n grijze, grauwe dag. Tot je 's ochtends misschien ook wel denkt, weet je wat, ik blijf binnen en ik sluit me de hele dag op en ik kom vooral niet in beweging, ik kom niet naar buiten toe. Maar juist door het wel te doen, ja, mocht ik ervan te genieten. En ik geloof ook dat dat zo is in het lichaam van Christus. Door in beweging te komen, ga je ook onderdeel zijn van het uitdragen van die grote opdracht. We gaan nog even terug naar Romeinen 6. Romeinen 6, waar we net ook al een stukje uit haalden. En ik wil graag naar vers 19. Even kijken. Nou, Ik spreek op menselijke wijze vanwege de zwakheid van uw vlees. Want zoals u uw leden beschikbaar gesteld hebt ten dienste van de onreinheid en van de ene wetteloosheid tot de andere wetteloze, stel zo nu uw leden beschikbaar ten dienste van de gerechtigheid tot heiligheid. Ik dacht dat er op een andere plek ook nog nadrukkelijker, stel uzelf ter beschikking. Dat is gewoon het belangrijke, om jezelf ter beschikking te stellen. Ik heb gemerkt in mijn leven, dat zijn gevaarlijke woorden voor een christen. Om uit te spreken, om in een gebed uit te spreken, Jezus, hier ben ik, ik stel mij beschikbaar. Zend mij. Brengt u mij maar op de plekken waar u mij denkt te kunnen gebruiken. Ik heb gemerkt in mijn leven, als je zo'n gebed met een oprecht hart uitspreekt, dan brengt hij je ook op wonderlijke plekken. Waarin je uit je comfortzone gaat. Waarin je ook soms echt steeds weer ook moet bidden, terwijl je daar bent van, Heer Jezus, help mij. Ik heb u nodig om de juiste woorden te spreken, om het juiste gedrag te vertonen. En hij vormt je en kneedt je, hij geeft je dan soms ook de woorden. Soms ook door gestuntel. Soms ook, ja, niet op een manier waarvan je denkt van, jongen, jongen, was dat nou helemaal zoals het hoorde. En toch, hij werkt op die manier. Door kromme stokken heen maakt hij slagen recht. Daar mogen we op vertrouwen. Vandaag de dag, ik ga afronden, gaat het veel over gezondheid in de samenleving. Het is actueler dan ooit. Wat hebben mensen er wel niet voor over om te doen voor hun gezondheid? Maar toch, de dag gaat komen dat je gaat sterven. Dan gaat het niet meer over die gezondheid. Maar het gaat over de vraag of jij gezond bent geworden in Jezus alleen. Amen.